Mededelingen namens de kerkenraad. Met droefheid deelt de kerkenraad u mee dat gisterenmiddag is overleden broeder G. Kramer in de leeftijd van 85 jaar. De datum en tijd van het condoleren en de begrafenis zijn nu nog niet bekend. We informeren u daar vanmiddag over of morgen via een e-mail. Vandaag gaat dominee P. Roos voor. Maandagavond om 19:30 vergadert de commissie van beheer. En deze week is er geen catechisatie. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Collecte, de eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Tot zover.
Ons begin is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen gemeente in verband met het overlijden van broeder Kramer, psalm 103 en daarvan de versen 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En wat er meer volgt, psalm 103, vers 8 en 9. Wij willen ons stellen, gemeente, onder de tucht van Gods heilige wet. En we zingen daarna Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, 2 na de wet. Ik heb de tekstkeuze enigszins aangepast uit meeleven met de familie. Dus wij lezen niet Efeze 4, maar Prediker 12. Dus de schriftlezing is Prediker 12.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit uw diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gedenk aan uw schepper in de dagen van de jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn en die door de vensteren zien verduisterd zullen worden. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nedergeluid der maling. En hij opstaat op de stem van het volken en alle zangeressen neergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg. En de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal zijn en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eerder dat zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de boordput in stukken gestoten wordt. En dat het stof weder tot de aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschreven is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing van het vlees. Van alles wat gehoord is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad.
Gemeente, we lezen de tekst voor deze dienst in de verzen 10 en 11. Daar lezen wij Gods woord. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht. Woorden der waarheid, de woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. Tot zover de tekst voor deze dienst. Wij denken dus, gemeente, in de voorbeden aan de familie Kramer, inzonderheid zuster Kramer, Strijbis, aan de kinderen en de kleinkinderen en de families. Verder ook voor de ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen vandaag, voor zuster Meijer, 99 jaar, dus dat is al een hoge leeftijd. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heere in een gemeenschappelijk gebed. Heere in de hemel, u woont hoog en u ziet laag neer en dat is een wonder dat u met ons nog weer gemeenschap wilt onderhouden. Dat u de deuren van de kerk nog weer hebt geopend. En dat is toch weer iets heel bijzonders. Dat we hier in uw huis mogen komen om dat grote nieuws van het evangelie van Jezus Christus te horen. Wat zijn dat een buitengewone zaken. Wij bidden van u, Heere, geef ons een doorboord oor dat wij mogen luisteren naar dat evangelie van u, Heere. Dat wij mogen weten dat u ook tot ons spreekt. U hebt al gesproken door wet en evangelie, we hebben de wet gehoord. En Heere, wij moeten wel denken als we de wet horen, wat zou het toch geweldig zijn als alom in de wereld naar die grondwet van het Koninkrijk der Hemelen zou worden gehandeld. Als dat in Nederland het geval zou zijn. Als die grondwet, de 10 geboden, ook in Den Haag werkelijk het uitgangspunt zouden mogen zijn. Wat zou dan vrede en aangename rust ons land verblijden? Heere, geef dat wij de wet zo hebben gehoord. Niet als een knoet of als een dwingend juk. Maar dat we naar de wet geluisterd hebben, Heere, als een regel ten leven, als een lamp voor de voet en een licht op het pad. Al die geboden die u ons hebt gegeven zijn niet om ons te irriteren, om ons te verstoren, maar juist ook om ons leven leefbaar te maken. Maar nu moeten wij zo belijden, Heere, ook als we de wet gehoord hebben, dat wij voor de spiegel van de wet staande moeten erkennen dat we die wet niet kunnen houden. Nee, we zijn zelfs geneigd God en de naaste te haten. En dat is een hele ernstige zaak als het zo is. Als we hier nu bij elkaar zitten en dat is de neiging van ons hart. Wat moeten we dan belijden, Heere, dat wij voor u niet kunnen bestaan. Dat ons leven door de zonde is aangetast. dat er een ongeneeslijke kwaal in ons leven lijkt te zijn die de hele wereld in vuur en vlam zet. Dat zien we om ons heen. Het is niet zomaar een oude regel, maar wij zien om ons heen, heren, dat heel de wereld toch als het ware dwaalt en zoekt en tast als een blinde langs de wand. Wat is er een ellende, wat zijn er een noden en moeite, wat een rampspoed in deze schepping. En uw woord gaat het ons meedelen en zegt het ons dat het is door de zonde. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Geef dat wij dat mogen zien en dat we daar ook echt van doordrongen mogen zijn. Geef een verootmoedigde gestalte, opdat we zo naar het evangelie mogen luisteren. Want dat evangelie is toch ook weer daarna geopend. En zelfs de wet is eigenlijk al evangelie. Een goede boodschap die wij zo nodig hebben. En heren, uw woord wint er geen doekjes om en zegt ons ook eerlijk wie wij zijn. We hebben het gelezen dat wij stof zijn en dat we tot stof zullen wederkeren. En dat is heel aangrijpend. Dat is ook weer betoond en bewezen in het sterven van een broeder, broeder Kramer, heren. Daarin horen wij weer de roepstem en de klopper van de dood op de deur van ons hart. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De mens. Dat zijn we dus allemaal. Misschien denken wij als jonge mensen wel dat dat vooral oudere mensen treft. Broeder Kramer was 85 jaar, dus dat is een hoge leeftijd. En we zouden best kunnen denken dat we daar nog ver vandaan zijn. Maar de mens, wij zijn dus allemaal mens en ook jonge mensen moeten dat bedenken. De mens gaat, dus hij is onderweg. Hij loopt als het ware naar het graf. Hij gaat naar zijn eeuwig huis. En dat is dan ook heel aangrijpend, dat het is een eeuwig huis. Als wij naar huis gaan, och, op zichzelf is dat een rijkdom dat we een huis hebben. Maar een eeuwig huis, dat is niet de woning hier beneden, dat is maar een tent. Maar een eeuwig huis, dat stelt ons voor die geweldige vraag waar we ook al bij bepaald zullen worden vanuit uw woord. Eeuwig wel, eeuwig wee. Zo willen wij bidden, heren, voor de familie Kramer, voor zuster Kramer, in zonderheid. Nu er zo'n heel bijzondere andere fase in haar leven is aangebroken. Nu het weduwschap haar wordt toebereid, heren. En wij bidden voor haar, wilt u haar gedachtig zijn. Wat is het een geweldige smart als wij als geliefden van elkaar worden gescheiden door de onverbiddelijke dood. Wij moeten zo gaan inleven dat dat nooit meer verandert. Dat het, er is geen terugkeer meer mogelijk. O Heere, geef haar dat zij dat met al haar noden en moeite bij u de Heere mag bekendmaken. En dat ze een toevlucht vinden mag bij u de Heere. Dat ze hopen mag op uw woord. En dat ze mag weten wat uw woord zo vertroostend zegt. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Gedenk haar dan en geef haar toch ook de vertroosting, Heere. Zij heeft haar man gekend. En wij mochten toch ook vernemen dat hij leefde bij de kracht van het woord. En dat hij daarnaar uitzag en dat hij een levende begeerte mocht kennen naar de Heere Jezus Christus. Zo heeft hij hier talloze zondagen in de kerk gezeten en onder het evangelie zich begeven, Heere. Wij mogen dankbaar zijn dat u in hem zoveel gegeven hebt, ook aan de familie, maar ook aan de gemeente. Een voorganger die toch ook weer heel duidelijk de weg heeft gewezen. O, wilt u dan geven dat wij hem mogen nastaren met weemoed en dat wij toch ook vertroost mogen zijn met deze woorden, dat hem een beter lot is bereid. Gedenk dan ook de familie, ook de kinderen. Zegen ze, Heer, het is heel wat als de dood zo nabij komt. Wij weten dat wij allemaal sterven moeten, maar als het een geliefde vader is of een moeder, dan kan dat zo heel anders overkomen. Er zullen er ook zijn in de gemeente die daardoor bepaald worden bij een eigen gemis. Wilt u al diegenen die als weduwen of weduwnaren of als wezen door het leven gaan, wilt u hen die vertroosting geven, Heere, dat u het zelf toch ook in uw woord beloofd hebt Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Laat dat dan ook de kracht zijn. Wilt u ook in deze komende week de familie nabij zijn en later ook, maar ook bij de begrafenis in zonderheid, wilt u dan zelf ook kracht en wijsheid verlenen, wilt u het zo maken, Heere, dat wij verblijd mogen worden, vertroost mogen worden door uw grote daden. Zo bidden wij voor de zieken, gedenk hen, Heere, wilt u hen met allerlei noden en klachten nabij zijn. Wilt u hen sterken en genezing geven zo mogelijk? Wilt u geven, Heere, dat ze bij pijn en bij angst misschien ook wel en bij zorgen mogen weten dat u de grote heelmeester bent? Geef dat ook aan hen die gehandicapt zijn. Wij zijn dat eigenlijk allemaal. We zijn allemaal zeer beperkt. Wij moeten met beperkingen leven, met grenzen. Maar gedenk in zonderheid hen die dat heel extra gevoelen. Heere, wilt u hen toch ook weer steeds moed en kracht geven? Geef hen dan ook genade om van u kracht te verwachten. Wij denken, Heere, aan eenzamen. Wilt u hen nabij zijn die alleen hun weg moeten gaan? Dat kan toch ook bij tijden heel moeilijk zijn? Wilt u hen dan ook versterken door uw nabijheid? En wilt u hen doen hopen op uw gunst en goedheid? Wij bidden, Heere, voor de belangen van de gemeente. Wij denken aan deze zondag. Zegen ons en sterk ons als we in uw huis zijn. Geef dat het mag zijn strekken tot eer van uw naam. Gedenk ook onze broeder die je in deze gemeente gesteld hebt. Wilt u hem en de zijne bijstaan en kracht geven. Laat zijn in- en uitgaan in de gemeente tot een grote zegen zijn. Geef hem opening in uw woord en opening in de gemeente, opdat hij ook het hart van de gemeente mag versterken en bekrachtigen door zijn woord. Denk aan de kerkraad, gedenk onze broeders, geef hen ook dat zij met liefde zorg mogen oefenen over de gemeente. Wil ook hen dan nog weer ondersteunen en bijstaan in alle zaken. Gedenk ook hem die u deze dag hier roept, Heere, wilt u hem ook geven dat hij met vrijmoedigheid uw woord mag brengen, niet al zuchtende, maar dat hij het met blijdschap mag doen en dat het mag zijn, Heere, tot eer van uw grote naam. Zo bidden wij voor de organist, Heere, geef hem ook alles wat hij nodig heeft. Ook daarin hebben we uw bijstand zozeer nodig. Denk ook aan onze koster, geef ook hem alles wat hij behoeft. Geef ook hem liefde tot uw huis, mag hij een dorpelwachter zijn. En help ons dan, Heere, zo denken wij ook aan alle ouderen die er zijn, in zonderheid aan onze hoogbejaarde zuster Meijer. Heere, wij dragen haar op aan uw genadetroon. Wilt u haar op haar zeer hoge leeftijd geven, dat zij toch in de avond van het leven mag zien dat het licht is. Dat zij dat licht mag zien en dat het haar kracht mag geven. Als wij ouder zijn geworden, we hebben het gelezen in uw woord, dan wordt er zoveel afgebroken. En dat zal ook in haar leven wel het geval zijn. Maar wilt u dan geven, Heere, dat zij toch door u gesterkt mag worden. En dat u, o God, uw woord bevestigt, waarin u het zelf beloofd hebt, tot in de ouderdom zal ik u dragen. Gedenk haar dan in alle opzichten, zegen ons met de jeugd, geef onze jonge mensen ook dat zij door uw woord worden aangesproken, dat ze dat woord mogen overdenken en overwegen. Sterk ons alle tezamen en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen op Psalm 48, daarvan het eerste en het vierde vers. De Heere is groot, elk zingt zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor de aard, wat zegen is Sion's berg. Hoe groot, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorderzij. Wie is het die niet de Godstad roemt, de stad des grote konings noemt. Zingen wij dus Psalm 48, het eerste en het vierde vers. Wij willen zingen, gemeente, na de preek, Psalm 68, niet vers 8, maar vers 10. 68, 10, geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10, na de prediking. Zo is, gemeente, de schriftlezing weer bevestigd en bewaarheid geworden, ook in het midden van de gemeente. Wij hoorden van het sterven en dat heeft ons bij deze tekst gebracht. Een gedeelte dat ons heel duidelijk ook daarop aanspreekt en daarbij bepaalt. Het begint bij de jeugd, dus niet iets voor oude mensen alleen, voor degene die misschien toch ook al hun ouderdom ervaren met moeite en verdriet, maar ook jonge mensen, jongens en meisjes in de kracht van hun leven. Daar begint deze prediker mee. En gelukkig dat ook elke prediker een woord heeft voor de jeugd. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Wat is dat geweldig dat je een schepper hebt, jongens en meisjes. Dat je niet zomaar op de wereld bent gekomen, zomaar ontwikkeld uit het niets, als een toevallig gebeuren. Maar dat er een schepper in je leven is en dat die schepper ook je leven bepaalt. En hij heeft ook een doel met je leven. Toch een geweldig mooi doel wat die schepper geeft. En dat zullen we ook in de preek, in de tekst ook nader horen. Hij waarschuwt en dan komt hij vanzelf bij de ouderen. En die zijn hier natuurlijk ook wel ouderen, want de kwade dagen kunnen komen. Dat kan een zondag zijn dat je in de kerk zit en je kunt het eigenlijk niet meer volgen. Of het kan zijn dat je misschien door zoveel gevolgen van de ouderdom gehinderd wordt, dat het woord feitelijk niet meer helemaal tot je doordringt. En dat het misschien een last is. Er staat zelfs in dit hoofdstuk dat de sprinkhaan zichzelf een last zal zijn. En kinderen, een sprinkhaan weegt helemaal niets. Maar zelfs zo'n sprinkhaan, zo kan het leven worden, die kan zichzelf een last, die kan het leven als een last ervaren, moeilijk zich kunnen verplaatsen, dat is niet zijn natuur en zijn aard. Die dagen die kunnen komen, die dagen die we ook hier hebben voorgeschilderd gezien, want er zijn sterke mannen bijvoorbeeld, en die sterke mannen, zo hebben we gelezen, die zullen zichzelf krommen. Die sterke mannen, dat zijn je benen. Daar kun je natuurlijk van alles mee doen. Je kunt daar ver mee gaan. Daar ligt kracht in. Sterke mannen, de benen, hij zegt het heel dichterlijk. Maar die zullen zichzelf krommen. Je kunt niet meer zo lopen als je oud wordt soms. En de wachters van het huis staat hier. Die zullen beven. Dat zijn de armen waar je ook zoveel mee doen kunt. Wat hebben die handen allemaal niet gedaan? En wat doen ze niet elke dag? Maar die kunnen gaan beven. Dus hij laat zien hoe dat gaat als je ouder wordt. De maalsters, je tanden en kiezen zullen stilstaan. Ze zijn minder geworden. En door de vensters zien je ogen. Die, zo staat het hier, die zullen verduisterd worden. Ook dingen die heel herkenbaar zijn in onze tijd, in onze dagen, ook bij het ouder worden. Twee deuren naar de straat, dat kunnen je lippen zijn. Gesloten, je praat niet meer zo makkelijk. En de zangeressen, je stembanden, willen ook niet zo helder en duidelijk meer spreken. Zo geeft deze prediker wel, gemeente, een heel mooi beeld, aangrijpend beeld ook, van de jeugd en van het ouder worden. En er zou veel meer van te zeggen zijn. Hij zegt dat er een tijd komt in het leven dat de wolken wederkomen na de regen. Als een bui geweest is, dan gaat de bui weg. Maar als je oud wordt, dan komt alles weer steeds terug. Alles herhaalt zich. Dus wij hebben met dit hoofdstuk onmiddellijk verbinding met de gebeurtenissen ook in de gemeente. Met het overlijden van een oude broeder, broeder Kramer, die hier in de gemeente een grote plaats heeft ingenomen. Wel, zo wil dit hoofdstuk ons licht geven in deze omstandigheden, in de situatie van rouw en verdriet. Ik kom dan tot de tekst uit dit hoofdstuk, en die gaat dan over de prediker. En de prediker, zo heet dat boek, de prediker, Kohelet, dat is dus iemand die, Laten wij maar denken aan de gewone predikers, om het eenvoudig te maken. Wat drijft die predikers? Wat is hun boodschap? Wat hebben ze te zeggen? Wat hebben ze te vertellen? Dat zijn hele belangrijke vragen voor ons allemaal. Heeft het woord van God zin? Heeft het betekenis in ons leven, gemeente? Wel, deze dingen komen in deze tekst aan de orde. Het gaat dus om de prediker en zijn woord. Dat schrijven wij boven deze preek, de prediker en zijn woord. En dan zijn er aangename woorden, daar zijn rechte woorden en er zijn prikkelende woorden. Dus de prediker en zijn woord, het zijn aangename woorden, althans hij doet zijn best, deze prediker, om een hele aangename preek te houden. Dat kan ik me goed indenken, als voorganger dat je dat probeert. Wel, hij probeert dat, hij zoekt aangename woorden voor te stellen. En we mogen dan nagaan in hoeverre hij daarin geslaagd is. In de tweede plaats zijn er dus rechte woorden, want hij zegt ook aangename woorden, maar het geschrevene is recht, woorden der waarheid. Dus dat zijn rechte woorden. En ten derde, het zijn ook prikkelende woorden, want ze zijn gelijk prikkels en nagels diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van de enige herder. Hij zoekt dus, gemeente, aangename woorden te brengen. En ik zei het al, dat zal elk doen die de kansel gaat beklimmen. Wees daarvan overtuigd dat elke voorganger zal trachten, op zijn studeerkamer gezeten, om dan toch zal proberen om een preek te samen te stellen die de mensen raakt. Waar de mensen ook iets aan hebben. Waar de mensen ook gelukkig van kunnen worden. Dat woordje aangenaam is een heel oud woord misschien. Misschien wat verouderd, we gebruiken dat niet elke dag meer. Maar het is wel een heel treffend woord, want het heeft niet alleen in zich dat het een heel goed woord is. Het is een evangelie, maar er zit ook smaak in. En dat is al voor ons in de kerk, dat is al van belang. Zit er nu smaak in het evangelie voor mij? Dat is iets wat je absoluut nodig hebt op de kansel. Dat je zelf de smaak daarvan hebt. En zit er ook voor u en voor jou smaak in? Zodat je hier niet zit omdat je hier moet zitten, maar omdat je ook mag weten, ja, ik geniet hier eigenlijk. De schone dienst. Dat is toch wel een mooi woord. We hebben dat in Psalm 48 zo heerlijk gezongen. Die aangename woorden dus die hier voor mij liggen, wel, die kunnen harten treffen. Die zijn lieflijk. Daar kun je wat aan hebben. Daar kun je mee het leven door. Dat is toch wel de geweldige stimulans van de kerkgang. Aangename woorden. Ik vind ook dat die prediker hier, die voor mij ligt, gemeente, dat hij daar heel goed in geslaagd is. Want dat hoor je niet elke dag op de kansel. Bijvoorbeeld in 11 vers 9, daar zegt hij: verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. Ik denk dat ongetwijfeld jonge mensen, jongens en meisjes, dat wel moet aanspreken. Verblijd u in uw jeugd. Dat wil je toch. En dat is toch ook wel de wens van je hele ziel. Om het leven te genieten. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. En wandel in de aanschouwing uw ogen. Dus dat komt heel dichtbij. Dat is niet iets van je mag dit en je mag dat niet. Misschien denk je dat wel eens. Maar deze prediker houdt hele mooie preken. Ik bedoel die prediker hier die voor mij ligt. Een mooie prediking, een geweldige boodschap die de mensen toch wel moet aanspreken. En dat vind je ook wel op andere plaatsen bijvoorbeeld. In hoofdstuk 9 zegt hij in het 7e vers: ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte. Want God heeft alreden een behagen aan uw werken. Laat uw klederen te allen tijd wit zijn. en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt al de dagen van uw ijdele leven. Want dit is uw deel in dit leven. Nou, die indruk die ik hier nu even gelezen heb, heb jij misschien niet van de Bijbel. Misschien denkt u wel, nou, het zijn toch ook wel soms lastige uitspraken. Dingen die mij toch ook wel kwellen kunnen. Dingen die mij als belemmering overkomen. Maar je ziet, deze prediker heeft het prachtig uitgezocht. En hij heeft ook gelijk. Want je kunt niet zeggen dat dit zomaar loze woorden zijn. Aangename woorden, goed, het zijn woorden, dat is waar. En je denkt misschien wel, het zijn mooie woorden, echt woorden voor, misschien wel voor gelegenheden. Of woorden voor de kansel, daar klinken ook heel veel mooie woorden, aangename woorden. Maar het is wel waar, zo mag het leven ook vanuit heel de schrift, vanuit heel de Bijbel naar ons toe komen. Dat toch het leven veel goeds heeft. Dat wij dankbaar moeten zijn voor allerlei dingen. Dat wij verheugd kunnen zijn over de boodschap van het evangelie. Aangename woorden. Dat zal dus, gemeente, elke dienaar begeren. Hij hoopt maar dat de mensen de kerk uitgaan met de gedachte, ja, dat was een mooie preek, dat bedoel ik niet. Maar wel dat ze de kerk uitgaan echt met een stukje voeding, een stukje stimulans, om toch ook weer in het leven te kunnen verkeren. Om toch ook weer de taken en de plaatsen te kunnen bezetten en waar te nemen die God je in dit leven gegeven heeft. Dus verblijd u. Dat zijn aangename woorden en, ik zei het al, het zijn ook dingen die waar zijn. Want Gods woord is ook zo. In zijn totaliteit. Want het woord evangelie zegt het al. Het is een goede boodschap. Een goede boodschap waarvan je kunt zeggen, ja, eigenlijk hoor je dat nergens. Wat de Bijbel te zeggen heeft, kun je nergens horen. Stel nu, om een paar beelden te gebruiken, stel nu dat dit een ziekenhuis zou zijn, gemeente. Een hospitaal, waar allemaal zieke mensen zitten. En dat er dan zulke berichten naar je toe komen, zoals het hier in de Bijbel staat, dat God machtig is, net als in Bethesda, om mensen van al hun kwalen en moeite te genezen. Je zou toch zeggen, dat is een geweldig ziekenhuis. En als de kerk dat nu is, en dat is de kerk, dat is toch wel aangenaam als die dokter tegen je zegt, ja, u hebt niet die gevreesde ziekte en u kunt gelukkig zijn, gemeente. Dat zou toch echt een goede boodschap zijn. Dan is het toch ook wel waar, dan is het niet te veel gezegd als hier deze prediker zegt, ik kom met aangename woorden, ik kom met een fijne boodschap. Dat is toch mooi, dat we zo hier in de kerk mogen zijn en dat we hier zo mogen luisteren naar dat woord. Een ziekenhuis waar alle mensen beter kunnen worden, waar medicijn is, dat is ongekend. Dat vind je nergens. En je kunt wel zeggen, ja, dat is eigenlijk vergeestelijke wat u nou doet. Maar dat is niet zo. Want er zijn zoveel voorbeelden van, als we bij de Here terechtkomen, dat toch die kwaal weggenomen wordt. Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar wel dat die kwaal heel anders komt te staan. En dat er toch een stuk genezing, herstel in je leven komt. En die genezing gaat veel dieper dan alleen wat er in de wachtkamer van het ziekenhuis kan gebeuren. Dus als de kerk nou een ziekenhuis was, dan heeft die prediker echt het recht aan zijn kant. Dan heeft hij gelijk. Het is waar. Aangename woorden. En als de kerk nou een rechtbank zou zijn. Stel je dat nou eens voor dat je hier, dat je verdacht bent en dat je een dwangbevel hebt gekregen. En je moet verschijnen en allerlei straffen. Je bent er bang voor, je vreest daarvoor. Dat je een crimineel zou zijn. Zijn we eigenlijk ten diepste allemaal. En als de Heer dan recht gaat spreken, dan is er toch ook geen rechter die zo'n boodschap kan verzinnen of kan uitspreken, waarvan je zou kunnen denken, nou gelukkig, ik ben vrij van alles. Maar dat is nu het wonder dat de Heere in die rechtszaal van het evangelie mensen vrijspreekt van schuld en straf. Dat is dan toch iets buitengewoons, gemeente. Beseffen wij dat nog wel? Of denken wij, nou ja, natuurlijk, wij weten best wat er in de Bijbel staat. En veel nieuws zal het voor mij niet meer hebben. En misschien zet je wel vraagtekens. Ja, dat doen kerkmensen heel makkelijk. Ik ook. We zeggen, ja, dat staat er wel, maar er zijn toch, er is ook een andere kant aan. En dan gaan we beginnen, dan gaan we dat wat veranderen. En dat kan ook wel verstaan worden. Dat heeft ook wel een goede kant om dat te bedenken. Maar toch, de diepste kern van de zaak is toch, gemeente, dat er voor die hoogste rechtbank, dat daar de vrijspraak al zo miljoenen malen is gehoord. Dus dan is het toch wel, ik kan die prediker best volgen dat hij spreekt van aangename woorden. Dan zou je toch buitengewoon verheugd zijn als dat gebeurt. Dan zou je toch verblijd zijn boven alle dingen, de gelukkigste mens van de wereld. Ja, dan hebben mensen wel vanuit de vreugde over dat woord van God gezegd, al zouden er nu 1000 werelden zijn, dan zou toch dat koninkrijk Gods, dat zou boven alles uitkomen. Nou ja, ik zou natuurlijk nog veel meer voorbeelden kunnen geven. Ik heb het even gehad over een ziekenhuis, over een rechtbank. Neem eens even de bank. Dat is ook een heel belangrijke zaak natuurlijk. Als u denkt, ja, we hebben geld nodig. En veel mensen zullen daar toch ook mee worstelen. We moeten rentmeesters, penningmeesters zijn. En dat gaat lang niet altijd even mooi en fijn en aangenaam. En je kunt het heel moeilijk hebben daarmee. Maar dat er nu een bank is van vrije genade, waar toch uiteindelijk voorzien wordt in alle noden. Als je nu zo'n bank in Oude Kerk had, of waar dan ook, dan zou je daar wel gelukkig mee zijn. Als je daar ingeschreven zou staan. Als je daar een rekening had, waarbij je nooit rood zou komen te staan, maar waarbij je altijd voldoende leeftocht zou mogen hebben, al moeten dan de raven het brengen. En dan komt het water uit de krit. Ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, die dominee, die prediker, die maakt het wel wat mooi. Maar u kunt het denk ik niet tegenspreken. En ik begrijp u wel, als u zegt, ja, het lijkt toch allemaal wel te. Maar goed, dat heeft deze prediker zelf ook beseft. Hij heeft ook echt wel gevoeld dat, ja, die jongeling met die blijdschap en die witte klederen, dat het lang niet altijd zo is. Dat is nou de werkelijkheid. En daarom komt hij ook in de tweede plaats, gemeente, te spreken over iets anders. Het moet wel na te trekken zijn. Het moet wel overtuigend zijn. Het moet wel waar zijn. En daar zat hij dan toch ook mee. Hij zegt, dat heb ik toch echt geprobeerd. Hij is aan het einde van zijn boek. En hij zegt, ik heb dat echt nagestreefd om met een verblijdend woord te komen. Een aangenaam woord. Die grote prediker, die heeft dat ook gedaan, de Heer Jezus. In de synagoge heeft hij zulke woorden gesproken. En de mensen stonden versteld. De mensen zeiden ook, wat een aangename woorden. Dat woord gebruikten ze ook. Wat een aangename preek is dat. Maar ook in die synagoge is gebleken dat het helaas toch scheef ging. Het liep toch helemaal verkeerd af. En ja, dat is ook het probleem voor deze prediker en gemeente. Dat is ook het probleem voor de prediking. Wij kunnen wel zoeken aangename woorden te brengen. En we kunnen natuurlijk wel proberen, en misschien zijn er wel veel predikers die dat doen. Wij kunnen wel proberen om het mooi te houden en om de rooskleurige kant van het leven voor te stellen. Zachte woorden, zegt de profeet Jesaja. Maar deze prediker zegt, ja, ik heb dat wel geprobeerd, aangename woorden uit te vinden. Hij heeft gedacht, misschien wel zitten tobben, hoe kan ik dat nu doen? Maar hij zegt ook, en dat is dan wel heel mooi als je aangename woorden spreekt, en je kunt dan ook nog zeggen, en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. Daarom gaat het ook om die rechte woorden. En die rechte woorden, hij weet dat ook. Hij is dus niet iemand die alleen maar prachtige dingen zegt. Niet iemand die je zomaar allerlei dingen voorspiegelt, geen luchtkastelen. Nee, hij kent ook de werkelijkheid die u ook wel beleeft. U zegt, ja man, wat je nou gezegd hebt allemaal. Ja, maar als het ook zondags, maar als het maandag wordt, dan is dat toch wel heel anders. Morgen op mijn werk, op school, dan vind ik het leven tamelijk hard. Dat wist hij ook wel. Want diezelfde prediker, die zegt dan gemeente, bijvoorbeeld in ons hoofdstuk, in het 8e vers, hij zegt, en dat is ook wel een hele moeilijke preek. Als ik nou zo'n preek zou hebben, hij wel. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. Ja, denkt u, hoe kan dat nu bij elkaar kloppen? Hoe kan dat nu? Maar hij is daarvan overtuigd. En zo begon de man ook al. Als u het begin van zijn boek leest, dan zegt u, nou, hier komt een stukje somberheid. Daar zegt hij dat ook. Ijdelheid der ijdelheden, 1 vers 2, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid. En dan noemt hij al die ontwikkelingen van het leven die wij toch ook zo heel goed kennen, die de mens van onze tijd ook heel duidelijk uitspreekt. Onze mensen die in een tijd leven, je moet zeggen wel in een prachtige tijd van techniek en van mogelijkheden. Dat is zo. Dat had men vroeger niet. We hebben zo buitengewoon veel. Je zou kunnen denken dat het leven iets van het paradijs heeft. En toch, wat zijn er bijvoorbeeld ook veel Nederlanders in de welvaart, toch ongelukkig. Toch eigenlijk door allerlei tegenslagen en moeite getroffen. Want kijk, als we op een hoog niveau leven en je hebt bijvoorbeeld heel veel geld, stel nou dat dat zo zou zijn, en een prachtig huis, dan is juist die kwaal des te gevoeliger, des te pijnlijker. Dan is het des te erger dat je bijvoorbeeld je gezondheid niet meekomt met je uiterlijke welvaart. Ik denk dat wij in onze welvaartstijd des te meer gevoelig zijn voor leed en zorgen. En dat wij des te gevoeliger zijn bijvoorbeeld voor pijn bijvoorbeeld. Vroeger hadden ze totaal geen pijnstillers en die mensen, en je been moest maar afgezet worden, begrijpt u? Dan was dat toch wel heel wat. Dan kon je wel eens een keer denken, ijdelheid der ijdelheden. En dan is het leven niet zo mooi en zo geweldig. En dat weet die prediker dan toch ook. Hij weet ook dat hij op moet passen dat hij de mensen niet iets voorspiegelt. Dat hij ze niet met een kluitje in het riet stuurt, om het nou maar even duidelijk te zeggen. Dat hij ze niet iets voorhoudt waarvan ze later gaan denken, dat klopt niet wat die man gezegd heeft. Hij zegt, het moet wel waar zijn. Rechte woorden. En vandaar dat hij dat dan ook zo heel duidelijk koppelt aan die aangename woorden. Het geschrevene is recht. Je zou nog kunnen denken, nou ja, het zijn maar woorden wat die man zegt. En daar heb je niet zoveel aan, woorden vervluchtigen. Maar het Hebreeuwse woord voor woorden, het woord dabar, dat is niet alleen woord, maar is ook een daad. Dus hij heeft het niet over mooie woorden, gemeente. Over luchtspiegelingen, hij heeft het over echt zaken. Over feiten. Echt feitelijke dingen. Hij zegt, dus dat geschrevene is recht. En dan kom ik bij de Bijbel. Want dat woord van God, dat woord van de prediking, dat moet in letters samengevat zijn. Dat moet zwart op wit staan. Dat moet een gegeven woord zijn. En dat is de Bijbel. Het geschreven, het staat er. En dat geschrevene, die oude Bijbel, ja, hoe denk je daarover? Alles wat er in de Bijbel staat. Je kunt op elke bladzijde in Gods woord, denk ik wel, kun je wel een belofte vinden die je moed en kracht kan geven. Daar staan ontelbaar veel beloften in Gods woord. Wat een rijkdom dat de geschrevene zo omvangrijk is, gemeente. Dat er zoveel kracht in ligt. Het geschrevene is recht. Maar je kunt ook zeggen, terecht, op elke bladzijde van de Bijbel staan ook wel dingen die zijn helemaal niet zo mooi. Dan kun je best, ik kan me dat wel voorstellen, dat je dan zou zeggen, nou, dat is echt, dat drukt mij neer. Dat richt mij niet op, maar dat versombert mijn leven. Ja, er zijn mensen, echt kerkmensen, denkt u niet, die donkere wolk zien hangen boven hun leven van wat de Bijbel zegt. Bijvoorbeeld, nou, de dood, de eeuwigheid, de hemel, de hel, het oordeel. En daarom, hoe is dat nu toch te combineren, aangename woorden en deze woorden, die rechte woorden. Nou, allereerst, gemeente, als er staat woorden der waarheid, dan is dat echt iets moois voor onze tijd. Want u hebt allemaal wel gelezen van het postmodernisme. En daar leven wij dan in, zegt men. En dat postmoderne denken, dat heeft dit kenmerk, dat je eigenlijk niet meer kunt zeggen, dit is echt een feit. Dit is waar. Dit is zo. Nee, het zijn, men spreekt dan over de grote verhalen van vroeger, toen de mensen het nog wel wisten, ze dachten het te weten. Maar nu weten we allemaal zoveel niet meer. En wat er ook in de Bijbel staat, ja, daar kan best van alles in staan, maar dat postmoderne denken, dat houdt zich daar ook mee bezig. En dat zegt, daar staat bijvoorbeeld wel dat er een hemel is, maar is die er wel? Staat dat nou wel vast? En u beseft, als je een vraagteken gaat zetten achter al die dingen uit de Bijbel, dan, ja, dan krijgt een preek uiteindelijk, het is niet meer dan een fata morgana. Het is niet meer dan inbeelding. En daar moeten wij voor oppassen. Wij moeten juist in de werkelijkheid van het leven staan. En daarom zegt hij, ik ben er ook van overtuigd, zegt die prediker, wat er staat, dat is waar. Dat kun je niet op allerlei mogelijke middelen veranderen in zijn tegendeel. Ik zou daar hele praktische voorbeelden van kunnen geven in het kerkelijke leven, maar dat wil ik natuurlijk niet doen. Maar ik kan wel dit voorbeeld geven, bijvoorbeeld als het nou 10 graden vriest, dan vinden we het allemaal koud. Dat is ook een feit, dat staat vast. Maar komt iemand nu bijvoorbeeld van de Noordpool en die heeft daar 50 graden vorst meegemaakt, dan vindt hij het helemaal niet koud. En zo tracht men dus feitelijke waarheden toch ook weer te relativeren door de situatie. En dat heeft best wel goede gronden, enerzijds om dat zo te zeggen. Je moet dat ook wel je bewust zijn. Maar 10 graden, dat is toch, we zullen allemaal zeggen, dat is toch koud. Dat is toch de waarheid. Als iemand dan zegt, het is niet, nee, het is warm hier. Dan zouden wij zeggen, ja, maar dat is toch niet echt in overeenstemming met de werkelijkheid. Voelt u, zo gaan veel mensen met de Bijbel om. Ook theologen doen dat. Maar deze prediker, hij zegt, aangename woorden, wees daarvan overtuigd, doe ik niets van af. Maar het geschrevene, het is ook recht, het moet ook waar zijn. En ja, dat moet waar zijn. Dat, bijvoorbeeld dat laatste vers wat we gelezen hebben. God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Moet u zich eens indenken als dat waar is. En dat is waar. God zal ieder werk in het gericht brengen. Niet alleen de preek die je houdt. Niet alleen de zondag die je beleeft. De opvoeding van je kinderen. Het leven met je man, met je vrouw, met je kinderen. Op school. Ieder werk. En dat staat hier. Maar er zijn ook mensen, gemeenten, die beleven dat zo. Er zijn mensen die bijvoorbeeld vlak voor de eeuwigheid staan. En dat zou je toch eens moeten indenken, dat je dan staande voor die grote eeuwigheid, dat je dan zou moeten zeggen, ja, het gericht. Dan zou ik, als ik alleen maar aangename woorden zou spreken, dan zou ik u iets onthouden, iets heel ernstigs. Dan zou die dokter de waarheid niet spreken. Het gericht, daar kunnen we toch absoluut niet iets anders van maken. God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. En met je verborgen leven. Nou dan zou je als gemeente, dan zou je met elkaar het wel erover eens moeten zijn om te zeggen, Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor mij, dat geldt voor u. En die prediker zit dus nu wel even in het probleem. Want ja, hij wil dat zo graag, die aangename woorden. Hij zocht dat, maar. En in die zin is zijn probleem dan wel mooi opgelost, want hij zegt, het is ook echt de waarheid. Het geschrevene is recht, woorden der waarheid. En dan kun je zeggen, hoe kan dat nu? Het is natuurlijk niet zo dat je dan, stel dat je voorganger bent, dat ik de ene zondag een preek hou die luchthartig is en de mensen met vreugde vervult, en de volgende zondag dat ik het helemaal afbreek. Het is niet zo dus vandaag dit en morgen dat. Het zit in die ene prediking. Het zijn rechte woorden. En hoe kan dat nu? Hoe kan u dat aangename met dat gericht, met dat recht Gods verenigd worden? Dat kan toch door het offer van de Heer Jezus Christus. In hem zien wij de strengheid van dat gericht. God zal ieder werk in het gericht brengen, als het nu je eigen zoon is. Ik zou dat nooit doen. U zou dat nooit doen. Maar God is zo strikt rechtvaardig, dat hij zijn eigen lieve zoon uit liefde voor zondaren overgaf tot de dood. Als je dat bedenkt, dan moet je wel zeggen, ja, dat is niet goedkoop. Dat is niet, laten we daarom denken, gemeente, dat is niet een goedkoop evangelie van, och, het valt allemaal wel mee en het komt wel goed en het zal wel zo erg niet zijn, zoals de mens van deze tijd vaak denkt. Nee, dan is het wel zo, als de Heere zo streng is, ja, dan is het toch wel heel zwart en donker. En er staan ook dingen in de Bijbel, jongens en meisjes, die geven dat ook door. Onze God is een verterend vuur, kun je niet begrijpen. Dat kun je misschien ook niet aanvaarden, wij ook niet, met elkaar. Maar daar heb je zo'n zo'n zweepslag, zo'n geweldige donderslag die dan op je leven valt. Maar wat een voorrecht dat nu dat recht van God, dat het in de Heer Jezus, dat het in hem goed gekomen is. En dat hij nu degene is die ook die toorn Gods gedragen heeft. En dan zit je midden in de onuitsprekelijke liefde van God. Dan klopt dat precies wat deze prediker zegt. Hij zegt aangename woorden en hij is daarin geslaagd. En hij zegt, het is nog waar ook. Het is nog ook de werkelijkheid. Gemeente, dat is voor mij belangrijk. Als ik hier zo op de kansen sta, maar natuurlijk ook voor u. Dat ook u zult mogen zeggen, ja, dat woord, als u arts bent, dat woord, dat moet wel echt kloppen. Het moet wel zuiver zijn. Wel, het klopt maar op één manier. In het kruisoffer van God zo. Als u daar staat, dan kunt u zeggen, ja, hoe ijdel is het leven door de zonde geworden. Die smart, die vloek, die duisternis. En hoe aangenaam is het om te zien, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik hoop, gemeente, dat wij daar persoonlijk kennis aan mogen hebben. Dat het aangenaam is dat u zegt, ja, ik zit hier in de kerk en het is niet altijd zo. Maar ik zit hier toch zo op een bijzondere plaats. Dat hebben de mensen beleefd. En dat hoop ik dat het ook nu nog in onze tijd zo beleefd mag worden. De schone dienst en zijn lieflijkheden te mogen aanschouwen. En toch te weten dat dat waar is. Nou, daar hebben we allemaal moeite mee. Natuurlijk, we hebben allemaal wel de gedachte, ja, oh, is de Bijbel wel waar? In deze tijd, er wordt zo aangetrokken. Dat voel je wel. Maar denk erover na. Denk er biddend over na. Dat je ook zeker tot die overtuiging mag komen. Het zijn echt rechte woorden. Rechte woorden. En die rechte woorden, tenslotte nog een enkel woord over dat laatste. Die rechte woorden zijn ook prikkelende woorden. En dat zijn dus woorden, dat is ook wel onderwijzend voor ons allemaal als we in de kerk zitten. Dat zijn woorden die je misschien wel eens een klein beetje, ja, die mogen je best eens irriteren. Dat zijn woorden die mogen best eens op je tenen gaan staan. Dat zijn woorden waar je het ook vaak helemaal niet zomaar mee eens bent. Dat je niet zomaar als zoete koek overneemt. En aanneemt. Prikkelende woorden, zegt hij. Het moet naar je toe komen. Het moet je pijn doen. Een goede preek moet je pijn doen. Een goede preek moet reactie oproepen. Moet je soms een beetje boos maken. Kolbrugge zegt, een preek moet haakjes hebben. En haakjes doen wel pijn. Nou, deze prikkelende woorden moeten dus niet als een kabbelend beekje zijn. Waarvan u zegt, ja, ach, dat wist ik eigenlijk al, maar die moeten je stof geven tot nadenken. Die moeten je echt raken. Die moeten gevoelens oproepen, gemeente, gevoelens oproepen. Begrijpt u, dat moet dus niet in die algemeenheid blijven hangen. Maar daar moet een positieve, of al was het ook maar een negatieve reactie komen. De Heer zegt, als je lauw bent, dan moet je koud zijn of heet. Eén van tweeën. En dat moet ook in de prediking zo zijn. Maar dan is het toch wel heel mooi wat hier staat. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen. En een nagel, een spijker is iets, daar hang je iets aan op. Dat moet natuurlijk wel stevig zijn. Maar die prikkel, dan denk ik even aan mensen die berg beklimmen. De bergen beklimmen en die, je ziet dat wel eens, dan moeten ze op zo'n steile wand houvast hebben en dan slaan ze daar zo'n prikkel, zo'n nagel, dat slaan ze daar in die rots. En dan zie je wel, dat moet wel houden. Dat moet wel echt iets zijn. Als je daar straks aan hangt, dan moet je daar wel van overtuigd kunnen zijn. Dat je daar boven die diepe afgrond, dat je daar toch houvast vindt. Een steunpunt. Nou kijk, dat is nu het beeld van ons allemaal. Boven die afgrondelijke zaken van dood en oordeel. Al die dingen waarvan je denkt, dat kan mij benauwen. Dat, ik kan het daar geweldig benauwd van krijgen. Hoe zal dat zijn, mijn zielen doorziet uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Boven die afgrond, die prikkel, dat woord, want dat is als die prikkel, die nagel, dat woord moet wel betrouwbaar zijn. Dat moet wel echt, dat moet het wel uithouden. En ja, dat is ook in onze tijd wel de zaak, dat wij mogen vasthouden. Niet dat wij vasthouden, maar dat dat woord vasthoudt, gemeente. Want wat is er dan anders als die nagel er niet is? Als die prikkel niet diep ingeslagen is? Kijk, als dat niet zo is, wat heb je dan? Petrus zei, tot wie zullen we dan anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dus hij zegt ook, het zijn prikkels. En die moeten, ook voor ons wel belangrijk, die moeten ook diep ingeslagen worden. Als dat nu in de stoel van de tandarts zou zijn, diep, dan voelt u wel, dat is echt wel heel wat. Dat is wel om tegenop te zien. Maar het zijn toch prikkels en nagels, diep ingeslagen, zodat ze steun geven. Zodat ze houvast geven op het sterfbed, dat ze houvast geven op de bruiloft. Wel, dat woord, dat hebben wij nodig. Die prikkels en nagels. En dan komen wij uit bij de meesters der verzamelingen. We mogen daarin zien, de meesters, degene die uit dat woord van God oude en nieuwe dingen verzamelen. En ze zijn gegeven van de enige herder. Wij komen dan weer uit bij de zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft ze gegeven, dit woord. Laten deze woorden, gemeente, ons mogen opwekken. Laten deze woorden ons mogen prikkelen. Kent u dat woord? Hebt u die prikkel? Is het diep ingeslagen in uw hart? Dat is ook wat nodig is. Diep ingeslagen in het hart. Zodat je in het leven komt. Hè? Zodat het misschien ook wel pijn doet. Maar toch dat het houvast geeft. Dat het de kwaal wegneemt. Heus. Jongens en meisjes. Het zijn aangename woorden. En heus, gemeente, het zijn ook rechte woorden. God geve ons dat wij dat ook mogen weten. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Amen. Thank you. Wij willen u samen danken. Heere, aangename woorden hebt u uit uw woord ons voorgehouden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat wordt nergens vertoond en dat is nergens gehoord. Tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Het zijn wel prikkelende woorden, maar het zijn toch ook rechte woorden en het zijn bovenal aangename woorden. Kunnen wij dat nu met elkaar meemaken? Kunnen wij daar nu amen op zeggen? Ach, misschien wel niet. Misschien kunnen we dat allemaal niet toestemmen. Heere, wilt u dan geven dat we dan toch mogen zien wat nu de echte waarheid is. Woorden der waarheid. Wat is dan de waarheid in ons leven? Waar reizen wij heen? Waar komen wij vandaan? Wie bent u voor ons? Hebben wij hoop en verwachting? Woorden der waarheid. Wees met ons ook verder deze dag. Geef ons een gezegende rustdag. Wees ook vanmiddag weer met ons. Als we opnieuw in uw huis zijn, Heere, gedenk ons allen dan tezamen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen, gemeente Psalm 87, 1 en 5. 87, het eerste en het vijfde vers. Ontvang uw biddende zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.